Er zijn een aantal thema's binnengekomen die in de loop van de tijd ook behandeld zullen worden. Een van deze thema's was het onderwerp vasten. Kennen we dat in onze gemeente? Kennen we dat persoonlijk? Is dat een Bijbelse regel voor ons gemeenteleven? Het is goed om daar met elkaar over na te denken. Vooral ook in deze tijd waarin heel veel mensen de tijd nemen die 40 dagen voor het lijden en sterven van de Jezus een soort vastentijd inlas in hun leven. Als ik zo'n thema behandel of wil neerzetten zo in ons midden, dan probeer ik dat thema zo breed mogelijk te lezen vanuit het woord van God. Waar komt het allemaal voor? In welke zin? In welke situatie? Waarom? Ik heb eerst een aantal versen en ik hoop dat u dat met mij mee kunt zoeken in de Bijbel. Uit het Oude Testament, waar het onderwerp vasten voorkomt. En dan kunnen we ook zien in welke situatie dat plaatsvindt. De eerste keer dat je in de Bijbel met vasten te maken krijgt, is op een hele wonderlijke manier. Het is met Mozes. Als hij op de berg bij God is, dan staat er in Exodus 34. En ik denk dat daar al een principe naar boven komt wat vasten eigenlijk inhoudt. We gaan eerst een aantal teksten uit het Oude Testament lezen en dan uit het Nieuwe Testament en uiteindelijk komen we dan terecht in de gemeente. Hoe het vasten ook in de gemeente plaatsvond en vindt. Exodus 34 vers 28. Ik denk dat ik hier een verkeerde tekst opgeslagen heb. Even kijken. Oh ja, oké. Okay. Nou, ik heb het toch goed. Ja, daar staat in vers 28, Exodus 34 vers 28, en hij was daar bij de Heere 40 dagen en 40 nachten. Hij heeft zijn lunchpakketje niet meegenomen, maar daar staat brood at hij niet en water dronk hij niet. En hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de 10 woorden. Nou, ik ben geen arts, maar kan dat zonder 40 dagen zonder eten, 40 dagen zonder water, zonder vocht? Hij at niet en hij dronk niet. Dat moet wel moeilijk worden, hè? Met name drinken, hè? Ja. Nou, het principe wat hier naar boven komt, dat zegt er Jezus ook later, als hij zelf ook 40 dagen, 40 nachten gevast heeft. Dan zegt er Jezus, je zult niet leven van brood alleen, maar alles wat uit de mond van de Heer komt. Een principe wat hier naar boven komt, dat is dat het leven met God nog veel belangrijker is dan het leven hier op aarde, het stoffelijke leven. En dat is eigenlijk een heel wonderlijk iets. Mozes is zo dicht bij de Heer. Hij vergeet al het stoffelijke. Hij vergeet al het aardse. En dat staat eigenlijk op een veel lager plan. Ik denk dat dat al een van de principes is van vasten. Wat weegt het zwaarst in ons leven? Tweede keer dat het naar voren komt. En dan staat het in onze vertaling met een ander woord geschreven. Kunt u dat vinden in Leviticus 16. En dat is tevens ook de enige keer waarbij een inzetting gegeven wordt aan het volk van Israël om dan ook jaarlijks te vasten. De instelling, de inzetting die God gegeven heeft aan Israël om te vasten is rondom de grote verzoendag. En meer kunnen we ook niet in de Bijbel lezen dat God voor het volk van Israël een speciale tijd om te vasten ingesteld heeft. Alleen rondom de grote verzoendag staat er in Leviticus 16, vers 29. Tot en met 31. Dit zal voor u een altoosdurende inzetting zijn. In de zevende maand, op de tiende maand, zult gij u verootmoedigen. En dat woordje verootmoedigen, dat is eenzelfde woord wat gebruikt wordt, wat je zou kunnen vertalen, zult gij u onthouden of zult gij vasten. Zult gij ja, eigenlijk een tijd van inkeer hebben. En geenerlei werk doen, zo min de geboren Israëliet als de vreemdeling die in uw midden vertoeft. Want op deze dag zal over uw verzoening gedaan worden. Om u te reinigen van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Het is een altoos durende inzetting. Twee keer komt het hier voor. En dat is ook de reden waarom dat het Joodse volk rond op de dag van de grote verzoendag, de Yom Kippur, ook een vasten heeft. Een dag van verootmoediging. Hier zie je heel duidelijk een stukje toewijding aan de Heer. Vasten heeft te maken met toewijding tot de Heer. Vasten heeft ook te maken met een levenshouding. Het is niet zomaar eigenlijk een handelswijze, een handeling in je leven. Maar het heeft ook te maken met een levenswijze. En dat kun je vinden in Jesaja 58. Jesaja 58. En dan lezen we vanaf vers 3 tot en met 9. Een stukje. Jesaja 58 vers 3 tot en met 9. Waarom vasten wij, als gij er toch niet op let? Verootmoedigen wij ons, als gij er toch geen acht op slaat? Dus met andere woorden, het vasten heeft ook te maken met je wil graag de aandacht van God vangen. Je wil graag hem bereiken. En dan staat, zie op uw vastendag, doet gij zaken en drijft gij al uw arbeiders aan. Zie tot twist en tot strijd vast gij, en om te slaan met snode vuist. Gij vast heden niet om uw stem in de hoge te doen horen. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies, een dag waarop de mens zichzelf verootmoedigt, dat hij zijn hoofd laat hangen als een bieze, en zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt, noemt gij dat een vasten, dat een dag die de Heere welgevallen is, gevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies, de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? Is het niet dat gij voor de hongerigen uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan. De heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de Heren antwoorden. Als gij om hulp roept, zal hij zeggen, hier ben ik. Nou, als je dit stukje zo leest, dan heeft vasten te maken met het stukje wat hier staat. Uw stem in de hoge laten horen. Dat je Gods bemoeienis in je leven zoekt. Nou, hier staat, vasten is niet, in vers 3, het laatste stukje, en vers 4, zaken doen en de arbeiders drijven. Het is als het ware geen arbeiders aandrijven en zaken doen, maar het tegenovergestelde, tot rust komen. Dat is vasten, tot rust komen. Dus een periode in je leven inlassen waarvan je zegt, en nu is eventjes tot stil te komen. Dat heeft te maken met vasten. Tot bezinning komen. Of niet twist en strijd zoals hier staat, maar tot vrede komen. Niet met geweld slaan, maar tot liefde komen. En vooral dat laatste stukje wat daar staat, niet ik gericht bezig zijn, maar juist gericht op God en op de ander. Nou, dat staat hier in Jesaja 58, dat vasten ook een levenshouding kan zijn. Hoe sta je in je leven? Gaan we nog iets verder naar Daniël. Daar vinden we ook iemand die aan het vasten is. Daniël, de zeer geliefde dienstknecht van God. Die heeft in de Bijbel iets gelezen. In het boek Jeremia over de puinhopen van Jeruzalem. Hij krijgt verdriet over Jeruzalem wat verwoest is. En dan staat er in vers 3 van Daniël 9. Daniël 9 vers 3. En ik richtte mijn gezicht tot de Heere, Heere God, om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. En ik bad tot de Heere mijn God en deed schuldbelijdenis. Dat heeft ook met vasten te maken. Vasten heeft te maken met een stukje schuldbelijdenis. Ik denk dat Daniël begrepen heeft dat het zondige is niet een goedkoop iets. Je kan nooit goedkoop zondigen. Wij denken heel vaak, nou ja goed, het is vergeven. Maar wij kunnen nooit goedkoop zondigen, want er is een hele hoge prijs betaald voor de vergeving van onze zonden. Dus goedkoop is het niet. En hier zie je dat Daniël weet dat het volk van God zo gezondigd heeft. En Daniël maakt zich als het ware één met het volk van God. En hij beleidt schuld. En hij zoekt naar Gods plan in zijn leven. Die twee aspecten. Schuldbelijdenis en het zoeken naar Gods plan in je leven. Dat heeft met vasten te maken. En als we dan nog iets, ja, dan eigenlijk moeten we dan nog iets terug weer naar het leven van David kijken. Dan komen we, als we nog eventjes dat vasthouden met die schuldbelijdenis. Ik zei 1 Samuel, het is 2 Samuel. 2 Samuel 12. Daar heeft David de zonde bedreven met Batseba. En dan heeft God gezegd, je kunt kiezen uit drie zaken waarmee ik het oordeel zal uitspreken. En een van deze zaken, dat is zwaard of ziekte. En dan staat er of het kind. En dan laat David zichzelf in de handen van de Heer komen. En dan staat er op een gegeven moment in vers 13 van 2 Samuel 12. Toen sprak David tot Nathan, 2 Samuel 12 vers 13. Toen sprak David tot Nathan... Ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft uw zonde vergeven. En gij zult niet sterven. Ofschoon gij door deze daad de vijanden des Heeren zeer hebt te doen lasteren. De zoon echter, die u geboren is, zal sterven. Daarop ging Nathan naar zijn huis. En de Heere sloeg het kind dat de vrouw Uria aan David gebaat had met een ziekte. Toen zocht David God ter wille van de jongen. En dan komt het, hij vastte. En telkens als hij naar binnen gegaan was, bracht hij de nacht door liggend op de grond. En dan sterft toch uiteindelijk dat kind. En dan staat er in vers 22... dat David zegt, zolang het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Omdat ik dacht, misschien is de Heere mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood. Waarom zou ik dan vasten? kan ik het nog terug doen laten keren? Of kan ik het nog doen terugkeren? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij keert tot mij niet terug. Nou, hier zie je dat David vast om te zoeken naar Gods gunst. Te zoeken naar, ja, dat God als het ware zich laat verbidden, zoals het wel eens in de Bijbel meer voorkomt. David zoekt Gods gunst door vasten. Nou, en dan staat er nog één tekst die ik even wil lezen in het Oude Testament over vasten. En dat kunt u in Esther vinden. In Esther, voor de psalmen, hè, Esther heb je dan. Nou, de kronieken begint het met Esther. Ezra, Nehemia, Esther, Job. Chronologisch, in de tijdsvolgorde staat het boekje Esther eigenlijk hier verkeerd in de Bijbel, want het moet eigenlijk in de buurt van Daniel staan. Achter Daniel zelfs. Maar goed, het is goed om dat toch even te lezen. In Esther 4, daar krijgt Esther een hele belangrijke opdracht om het volk van God, Israël, te redden uit de hand van Haman, de Jodenhater. Want het Joodse volk zou op één dag in zijn geheel uitgeroeid worden. En er wordt aan Esther gevraagd om ongevraagd naar de koning te gaan. En dat betekende voor Esther, voor iedereen die ongevraagd bij de koning zou komen, die zou gedood moeten worden. Tenzij de koning de scepter haar reikt. Er staat er in vers 15 van Esther 4. Toen zeide Esther dat men Mordechai zou antwoorden: ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden en vast om mijnentwil. Eet nog drinkt 3 dagen, zo min des nachts als desdaags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten. En dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Kom ik om, dan kom ik om. Dat zijn de bekende woorden van Esther. Kom ik om, dan kom ik om. Nou, hier zie je dat Esther oproept tot vasten in voorbereiding tot een hele moeilijke opdracht die ze te doen heeft. Nou, dat is ook een principe van vasten. Als je weet dat er een hele moeilijke klus op je afkomt, een hele moeilijke opdracht waar je erg tegenop ziet, waar je echt Gods hulp voor nodig hebt, dan zie je hier dat mensen gingen vasten en zich toewijden aan de Heer. Nou, ook in het Nieuwe Testament heb ik een aantal teksten gevonden die over vasten gaan. In het Nieuwe Testament, de eerste die we in het Nieuwe Testament vinden, waarvan we kunnen lezen dat er gevast werd. Heeft even u een idee wie dat geweest is? Dat is een quizvraag hoor. Nee, dat is al heel eind verder in het Nieuwe Testament. Nou, de eerste in het Nieuwe Testament kunt u vinden, en als ik de tekst zeg, dan weet u het waarschijnlijk wel, in Lucas 2. In Lucas 2. Daar wordt de Heer Jezus als 40 dagen oud de tempel ingebracht. En er zijn 2 oude mensen. De een heet Simeon en de andere heet Hanna. En over Hanna lezen we in Lucas 2 vers 37. Vers 36 te beginnen. Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen nadat zij met haar man na haar huwelijksdag, in de Statenvertaling meen ik staat vanaf haar maagdom, daar staat vanaf haar huwelijksdag 7 jaar had geleefd. En nu was zij weduwe, ongeveer 84 jaar oud. Dan lezen we over haar. En zij diende God onafgebroken in de tempel. Waarmee? Met vasten en met bidden, nacht en dag. U weet wel dat als bijvoorbeeld moslims vasten, dan is het alleen overdag, hè? Maar de keren dat je leest over vasten in de Bijbel, dan is het dag en nacht. Dat is niet zomaar de helft van het een etmaal, maar dag en nacht. Maar hier zie je dus een vrouw, Hanna in de tempel, die de Heer diende. Ik denk soms wel eens, dat was, ik denk dat heel veel Joden, heel veel Farizeeën, heel veel schriftgeleerden helemaal nooit wat van afwisten. Maar dat Hanna als het ware een geestelijke motor vormde voor het hele volk van Israël. Wat heeft Hanna toch ontzettend veel gedaan daar voor het volk van Israël, in het geheim. Wat dat betreft mogen we ontzettend dankbaar zijn dat wij als gemeente ook een aantal broeders en zusters hebben, waarvan je weet dat zij elke dag voor de gemeente bidden. En voor hun voorganger, en voor de oudsten. Dat zijn de Hanna's, hè? In onze tijd. Zo belangrijk. Hanna in de tempel diende God met vasten en met bidden. Je kunt kennelijk God dienen met vasten. In Matthäus 2, in Matthäus 4, daar vinden we het bekende stukje van de Heer Jezus. In Matthäus 4, vers 2, vers 1 en 2. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, in, ik meen het Lucas evangelie staat, niets gegeten en niets gedronken heeft, staat er, kreeg hij ten laatste honger en de verzoeker kwam. Nou, hier zien we dat er Jezus, zal ik het maar zo zeggen, dat hij Jezus in voorbereiding tot zijn dienst de tijd nam om te vasten. Ter voorbereiding van zijn dienst. Vasten. Net zoals dat we net van Esther ook gelezen hebben. Iets verder in Matthäus 6, daar vinden we in vers 16 tot en met 18 ook iets over vasten. Ze vroegen de Heer Jezus ook wel eens van, waarom vasten uw dienstknechten, uw apostelen niet? En toen zei de Heer Jezus, hoe kunnen de bruiloftsgasten vasten terwijl de bruidegom aanwezig is? Ja, dat was als het ware vasten als een soort vorm. En de Heer Jezus die ging daar dwars tegenin. Er staat hier in vers 16 van Matthäus 6, en wanneer gij vast, toont dan niet zoals de huichelaars een somber gelaat. Want zij maken hun aangezicht ontoonbaar om zich aan de mensen te vertonen wanneer zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd als gij vast en was uw gelaat, om u niet bij het vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader die in het verborgen is. En dan komt dus een heel mooi vers. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Met andere woorden, je ontzegt je iets en je krijgt aan de andere kant weer terug. En het gaat niet zo van, ik zal wel eens even laten zien hoe ik vast aan anderen. Maar het is een hele persoonlijke afspraak tussen God en jou. Het is een heel persoonlijk iets. In je persoonlijke relatie met de Heer. Dan komen we vanuit deze situatie in de tijd van de gemeente. En dan komen we in het boek Handelingen. Hoofdstuk 13. Handelingen hoofdstuk 13. Daar komen we in de gemeente in Antiochië. We lezen in vers 1 over de profeten en de leraars die in Antiochië waren. En dan staat er in vers 2. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren. Je zou kunnen zeggen, nou, hier staat dus als het ware dat zij vasten bij de dienst des Heren, dat er een bepaalde vastentijd was. Maar dat staat hier letterlijk niet. Letterlijk vertaald staat hier: en terwijl zij de Heren dienden en vasten. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van wat hier staat. Terwijl ze de Heren dienden en vasten. Staat er, zeide de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en legden hun de handen op en lieten hen gaan. Ze vasten en baden en God sprak tot hen. Soms kan het helpen om een periode van vasten in te lassen in je leven, om opnieuw, als het ware, gericht te worden op wat God je te zeggen heeft. Om je oren opnieuw te openen voor Gods stem. En dan zullen we ook straks zien wat voor vormen van vasten er dan ook zijn. Maar soms is vasten nodig om opnieuw God de gelegenheid te geven dat hij tot je kan spreken. In momenten van vasten. En dan ook zien we hier dat door vasten en bidden mensen als het ware geroepen worden voor het evangelie. Uitgezonden worden. Zending. Dan gaan we nog iets verder in Handelingen 14. Daar komt het vasten ook naar voren in de gemeente. Handelingen 14. Er staat er in vers 23. En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen. Ik vraag me altijd af hoeveel oudsten zouden er nou geweest zijn in zo'n gemeente. Net zoveel als bij ons, of meer of minder. En wat, ja, als je dat zo leest, dan denk je, wat gaat het toch allemaal snel, hè? Hij is net daar geweest. Na een paar weken komt hij terug. Nou, jij bent oudste, jij bent oudste. Nou, zo komt het een beetje over, hè? Maar niet zomaar, hoor. Want er zit nog wat anders bij. Voor elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Heren op in wie zij geloofd hadden. Aanwijzen en opdragen aan de Heer, daar is bidden en vasten voor nodig. Dat is een basis, dat is heel belangrijk. Nou, zo heb ik met u vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament een aantal aantal gebeurtenissen, aantal malen heb ik het laten zien hoe vasten voorkomt. Onder welke omstandigheden, met welk doel. Laten we nog even samenvatten. Waarom werd er gevast? Nou, ik heb hier een paar dingen opgeschreven. Misschien kunt u het nog aanvullen met nog wat meer. Ik heb hier geschreven een nieuwe toewijding aan de Heer. De opnieuw toewijden aan de Heer. Vasten. En daarin laten zien dat de Heer veel belangrijker is dan alle aardse dingen om ons heen. Een nieuwe toewijding aan de Heer. Ten tweede heeft het te maken met verootmoediging. Na zonde. Verootmoediging. Zoals Daniel deed. Hij verootmoedigde zich, hij beleed schuld onder vasten en bidden. Ten derde, wat David deed, hij zocht Gods gunst. Hij zocht Gods gunst. Heer, doe het toch niet. Laat mijn zoon toch in leven. Ja? Hij zocht Gods gunst. In Handelingen vind je eigenlijk, vasten heeft ook te maken met het zoeken naar Gods wil. Wat is uw plan? Wat is uw bedoeling? Wat is uw keuze in het aanstellen van oudsten, in het uitzenden van zendelingen? En we hebben gezien in het vasten van de Heer Jezus, het is een voorbereiding om hem te kunnen dienen. En ik heb er eigenlijk ook nog bij gezet. Dat is een heel ander gehalte. Maar dat zou ook goed kunnen zijn voor je gezondheid. Ja? Niet altijd. Maar het, daarom zei ik, het zou ook goed kunnen zijn voor je gezondheid. Ja. Tot slot. Als we het nou hebben over waarom vasten, hebben we het gehad, maar hoe moeten we dan vasten? Hoe? Nou, je kunt een tijd hebben en nogmaals, het is niet zo in de Baptistenkerk of in de Protestantse kerk dat wij net zoals de Rooms-Katholieke kerk vroeger altijd de vrijdag als dag van vasten hadden. Vrijdag was altijd in de Katholieke kerk de vastendag. Of vastentijd hebben ze dan ook nog wel. Hè? Vaste zondag. Nou, de kerk van Rome die heeft dat allemaal ingesteld. De protestantse kerk niet. Evangelische gemeente ook niet. Baptiste kerk ook niet. Dat is ook niet bijbels. Het is ook niet bijbels dat er een bepaalde tijd vastgesteld moet worden om te vasten. En daarom, het is een hele persoonlijke zaak tussen jou en God. En het kan soms zo zijn dat de omstandigheid waar jij in verkeert, of de dingen waar wij als gemeente mee te maken hebben, dat er bepaalde situaties zijn waarin je als gemeente misschien wel eens opgeroepen zou kunnen worden van, laten we eens een periode inlassen om te vasten. Om te ontdekken wat wil God met ons als gemeente. Of het is een heel groot probleem waar we als gemeente mee te maken hebben. Dat kan. Nou, wat zijn dan vormen van vasten? Vormen van vasten zijn in de eerste plaats, zoals we dat in de Bijbel kunnen lezen, ze aten niet. Ze aten niet, ze hebben zich onthouden van voedsel. Nou, dat kan een vorm van vasten zijn. Een tweede vorm van vasten is, ze onthouden zich van genot. Dat kan ook vasten zijn. Je leest bijvoorbeeld van Nazireners die geen alcohol gebruikten. Om op deze manier zich toe te wijden aan de Heer. Dat kan. Dus als het ware een periode in je leven inlassen waarin je al het, ja, je ontzegt van al het genot. En dat kan ook inhouden dat je zegt van, ik wil een maand bijvoorbeeld de televisies niet aanzetten. Gewoon een maand geen televisie kijken. En al die tijd dat ik normaal televisie kijk, ga ik nu doorbrengen met het woord van God. Nou, u zult dus merken hoeveel uren dat je dan in de Bijbel gaat lezen. En dan zul je ineens ontdekken hoeveel uren dat je kwijtraakt aan de televisie. Of aan het internetten. Of achter die computer. En dan rol je vaak van de een in het ander. En de tijd die vliegt door je vingers heen. Nou, dat kan dus ook vasten zijn, hè? Je dingen ontzeggen. En een derde vorm van vasten, dat heeft te maken met, dat is wat ingewikkelder. Dat is eigenlijk voor hen die getrouwd zijn. In 1 Korinthe 7 staat dat. In 1 Korinthe 7. Er staat in de Bijbel dat de seksuele driften, verlangens van man en vrouw bevredigd mogen worden binnen het huwelijk. En dat je daar als man en vrouw verantwoordelijkheid voor hebt jegens elkaar. En soms kan het zo zijn, en nou ja, Paulus die schrijft dat heel mooi in vers 4... De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Nou, dat klinkt erg hard. Ik kan me voorstellen dat er vrouwen zijn die zijn, nou, je moet dus weten. Waar ik uit weggevlucht ben uit de situatie waarin mijn lichaam misbruikt werd. Nou, daar moeten we natuurlijk heel erg voor oppassen. Maar je hebt lichamelijk ten opzichte van elkaar een verantwoordelijkheid. Binnen het huwelijk. Nou, en dan staat er in vers 5, onthoud dat elkander niet. Tenzij met onderling goed vinden en voor een bepaalde tijd om u te wijden aan het gebed. Dat is ook vasten. De seksuele omgang binnen het huwelijk een poosje niet doen. Om je daardoor te wijden aan het gebed, maar dan staat er om, maar om daarna weer samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Nou, dat zijn vormen van vasten. En ja, nogmaals, ik denk ja, dat het heel belangrijk is dat er misschien best wel eens bepaalde situaties zijn in uw persoonlijk leven, maar ook in het leven van de gemeente, dat ja, je een besluit zou kunnen nemen van het is nou wel heel goed om eens een periode te vasten. En dan ja, moet je zelf weten waarom. Welk doel? Een nieuwe toewijding aan de Heer, verootmoediging, Gods gunst zoeken, zijn wil zoeken, of wil de Heer ons voorbereiden voor een hele belangrijke taak. Nou, dat was eigenlijk hetgeen wat ik over vasten wilde zeggen. Zijn er van uw kant hier nog vragen over of opmerkingen? Arie. Nee, bij Esther was het 3 dagen. Esther zei 3 dagen. Bij Mozes was 40 dagen, bij de Jezus was 40 dagen. Maar die lengte, die, nee. Dat, David heeft 7 dagen gevast. Ja. Zolang het nodig is. Ja. Frans. Ja, ik heb toen ook net gezegd, rondom de verzoendag, dat is de enige vastgestelde tijd voor Israël om te vasten. En verder is er in Israël, vanuit de Bijbel, wel later vanuit de Farizeeërs, vanuit het judaïsme, maar vanuit de Bijbel kun je nergens nog meer vinden dat er een bepaalde vaste tijd is om te vasten. Alleen op de grote verzoendag. En ik denk dan, ja, als je inderdaad het hebt over de grote verzoendag, dan is er nogal een dag, hè? Dat is de meest heilige dag die er is, waarin ja, de Heer laat zien van, ik heb het allemaal gedaan voor jou. Hè? Ja. Je zou kunnen zeggen, ja, dat zou voor ons de Goede Vrijdag kunnen zijn. Hè? De dag waarop we stilstaan bij het sterven en ja, het lijden van de Heer Jezus. Ja. U kunt zich ook wel voorstellen dat vasten, hè, als het gaat om genotsmiddelen, dat God meer de kans krijgt om tot je te spreken. Hè? Anders ben je soms zo vol met allerlei andere dingen. Ja. Nou, dan ja, Arie. Wat? Ja, ik denk dat het inderdaad te maken heeft met eten en met drinken. Gewoon de voeding en, ja, en drinken. Ja. Nee. Ja. Nee, ik roep u vanavond nou echt niet op om 40 dagen nou niet meer te drinken. Anders wordt Theo Niemeyer, Dominee Niemeyer, nog eens een keertje aangeklaagd. Door een schadeletselbureau. Maar we moeten dat allemaal wel invullen op de manier waarop je denkt van, nou ja, dit vraagt God van mij. En dat heb ik al een paar keer geprobeerd te zeggen. Het is wel een persoonlijk iets tussen God en jou. En, ik heb wel nou, dat kom je wel eens tegen. Pas ook een predikant die... wij bereiden de dienst voor de begrafenisdienst van mijn moeder. En die predikant die zei steeds, nee hoor, ik hoef geen koffie. Nee hoor, ik hoef geen koek. Maar hij kreeg wel een glaasje water. En later bleek dat zijn broer van, hij was het vaste. Maar daar praatte hij verder ook niet over. Maar gewoon leven vanuit het minimum eigenlijk, hè? Ja. 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 Ik denk dat Mozes aan het vasten was zonder dat hij het wist. Dat hij als het ware op zo'n niveau getild werd. Je leest het van Elia ook, hè, dat Elia die at op een gegeven moment brood en water. En dan staat er, en 40 dagen ging die op weg naar Horeb in de kracht van die spijs. Dus ja, dat, ik denk dat we hier te maken hebben met een wonder wat God in zijn leven gedaan heeft. Ja. Ja. Goed, dan houden we het hierbij.